bij ons in Oegstgeest. We hebben twee keer per maand een Arabisch-talige kerkdienst. En we hebben ook andere mensen die bij onze gemeente horen met een andere culturele achtergrond. Dat is mooi. Als het goed gaat, mogen we in oktober een Iraanse vrouw dopen. Samen met haar twee kinderen. Haar man mochten we vorig jaar dopen. En waarschijnlijk ook een man afkomstig uit Egypte. Het is ook wel intensief. Want als je in het nieuws hoort over moordpartijen en onrust in Syrië. Dan weten wij zelfs Oost-Sweda, waar dat gebeurt. Daar wonen onze mensen. Dus een man zit bij ons in de kerk en zijn vrouw moest 2 weken schuilen in een kerk in Sweda omdat er gevochten werd, omdat huizen verbrand werden. En een andere vrouw, haar zus, het huis van haar zus is inderdaad verbrand. En, nou, kortom, waar we vroeger baden voor de vervolgde kerk, zit hij bij ons gewoon in de kerk. Zozeer zelfs dat bijna elke maandag doe ik bijbelstudie met een aantal mensen met een Koerdische achtergrond. En zij zeggen, Pieter, ja, beschouw ons maar als christen, maar we willen nog niet gedoopt worden. Want we hebben nu al zoveel gedoe op het AZC, omdat ze weten dat we naar de kerk gaan en onze families. We wachten gewoon tot onze families bij ons zijn. Dus het is heel mooi om dit te mogen doen. Als je in een gewone kerk zeg maar dit soort problemen tegenkomt, dan hebben we nu nog steeds deze vragen waar mensen mee zitten. En deze er nog bij. Dus ik sprak met een pastoraal ouderling die zei van het is zoveel. Opeens moeten we nadenken over wat gaan we doen als iemand ongedocumenteerd raakt. Natuurlijk ook ziektes en depressie en werkloosheid hebben we ook, dus het is gewoon veel. Soms denk je het is wel heel veel en misschien leidde dat ook wel tot de preek. En die is gebaseerd op Marcus 15 vers 16 tot 32, eigenlijk maar één vers daarbij. Maar we lezen een wat langer gedeelte. Marcus 15 vers 16 tot 32. Dit zijn de momenten voorafgaand aan de kruisiging van Jezus. De soldaten leidden hem, dat is Jezus, weg. Het paleis, dat is het praetorium in. En ze riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten hem die op. Daarna brachten ze hem hulde met de woorden, gegroet, koning van de Joden. Ze sloegen hem met een rietstok op het hoofd en bespuwden hem en bogen onderdanig voor hem. Nadat ze hem zo hadden bespot, trokken ze hem het purperen gewaad uit en deden hem zijn kleren weer aan. Toen brachten ze hem naar buiten om hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten hem naar Golgotha, wat in onze taal schedelplaats betekent. Ze wilden hem met mirre vermengde wijn geven, maar hij nam die niet aan. Ze kruisigden hem en verdeelden zijn kleren onder elkaar. Ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang dat ze hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen hem luidde, de koning van de Joden. Samen met hem kruisigden ze 2 misdadigers, de een rechts en de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Ach, kijk nou toch eens, jij die de tempel afbreekt en in 3 dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen. Ook de hoge priesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven. Ook de 2 andere gekruisigden beschimpten hem. Tot zover. En de tekst is dus vers 21. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. En ik heb een diaatje gestuurd, maar als die er niet is, dit is ook prima om te laten zien. Ja. Ja, het was tijdens een bijbelstudie met die Koerdische mannen. Of beter gezegd, na afloop. En ik zei tegen een van hen, ja, je was vandaag een beetje stil. En met Google Translate. Mijn Arabisch is niet zo heel erg goed. Je was vandaag een beetje stil. Ja, zei hij. Mijn vrouw is vandaag jarig. En ik heb haar al 2 jaar niet meer gezien. Hij is opgegroeid in Kobani. In Syrië. Dat ligt in het noorden, zo bijna tegen de grens van Turkije aan. En misschien zijn er mensen die dat woord Kobani nog iets zeggen. Maar ooit was daar die enorme slag tussen IS aan de ene kant en het Koerdische verzet aan de andere kant. Nou, daar is hij opgegroeid, daar komt hij vandaan en uiteindelijk is hij gevlucht naar een veilige plek, alles achtergelaten. Als dan niet kapot gebombardeerd was, alles achtergelaten. Een veilige plek en nou ja, nu is hij hier in Nederland, want ja, op die plek waar ze kwamen was ook niks. En toen hebben ze blijkbaar besloten dat, nou, datgene wat ze niet meer hadden toch ook nog te verkopen, zodat hij misschien een nieuwe plek kon vinden voor zijn gezin. Een plek waar ze wortels weer konden krijgen. En vruchtbare aarde. Maar het is nu 2 jaar later. Hij heeft nog geen status. Hij heeft nog geen interview gehad. Zit ergens in Wassenaar met 4 andere mensen in zo'n staakcaravan te wachten. Hij is midden 50. Ongeveer zo oud als ik. Mooie, beschaafde man. Maar misschien omdat hij dezelfde leeftijd als ik heb, komt het nog meer aan. Hè? Je denkt van, tjoh, ben je daar midden 50, 2 jaar je vrouw daar nog, verschrikkelijke dingen meegemaakt. Zijn vrouw is jarig en dan zegt hij, ja Pieter, ik heb 2 dochters van 22 en 28. Weet jij hoe ze in Nederland kunnen komen? Soms, dacht ik na de hand, soms voel ik me een beetje als die Simon. Die Simon van Cyrene. En zo had ik het afgelopen jaar gewoon een aantal verhalen. Verhalen over van jonge mensen en oude mensen. Verhalen die te maken hadden met ziekte en met relaties. En misschien dat ik me daarom nog meer als Simon voelde. En misschien herken je dat wel. Dat je zelf ook mensen kent in een hopeloze situatie. Thuis met een burn-out en je denkt, ik weet het ook gewoon niet. Of je bent jong en ziek. Een vriend die uitgevallen is van school en het duurt al zo lang. En of iemand is vastgelopen in het systeem van hulpverlening. En daar hoef je maar weinig voor te doen om daar vast in te lopen. En je denkt, je kan niks. En het lijkt alleen maar, nou, dan is deze preek misschien voor jou. En misschien als je zelf in zo'n situatie zit ook. Heb dan ook geduld en luister mee. Luister, want als je herkent in Simon, of als je zelf in een hopeloze situatie zit, Dan komt er aan het eind van de preek een wending. Ik ga 3 vragen stellen. Nou, eerst kijken we even naar Simon. Maar dan 3 vragen en dan komt er een wending. Ja, Simon, een voorbijganger wordt gedwongen om het kruis van Jezus te dragen. En dat is best kort, hè, 1 vers. Best kort, maar uiteindelijk hebben we toch ook wel veel details. We weten ook wel veel, want we hebben een naam, Simon. We hebben een herkomst, Cyrene. We hebben een richting, want hij liep de stad in, terwijl de menigte en de soldaten en Jezus de stad uitgingen, dus hij liep in de andere kant op. We weten dus ook dat hij een voorbijganger was, dat hij niet meedeed. Hij werd gedwongen. Hij had geen keus. Het was een vader. Hij had in ieder geval twee zonen, van wie we ook de naam weten, Rufus en Alexander. En als je Lucas erbij leest, die vertelt hetzelfde verhaal, dan weet je nog meer. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem dat kruis achter Jezus aandragen. En Matthäus is nog wat preciezer over de plaats. Het gebeurde toen ze het pretorium verlieten. Dus we weten eigenlijk ook wel weer best veel. En het gebeurt op zo'n cruciaal moment dat zelfs zo'n kort verhaal van 20 woorden belangrijk kan zijn. En dit is dan de eerste vraag. Wie zou Simon willen zijn? Wie zou als Simon willen zijn? Ik bedoel maar, wij staan liever aan de start van succes, toch? We bouwen liever op. Waar zit de energie? Waar gaat dit bedrijf groeien? Waar komen mensen tot geloof? Waar wordt de kerk nieuw? Welk plan brengt groei? Waar komt herstel? Waar vinden we de nieuwe gelovigen? Maar wie wil Simon zijn? Met iemand meelopen die, ja, Jezus gaat gekruisigd worden. En hij is er echt al heel slecht aan toe. Hij is helemaal doorgehaald. Hij is geslagen. Hij is gegeeseld. Hij is bespot. Hij is bespuugd. Veracht, modder en bloed om hem heen. Het is vies. Schrammen, zweren, zweet. Splinters. Wie wil er Simon van Cyrene zijn? Wil je iemand helpen die, ja, die toch niet gered gaat worden? Je kan hem niet redden. Wil je iemand helpen op wie je liever helemaal niet wilt lijken, op bij wie je liever niet wilt horen, maar die, als je er even over nadenkt, ja, eigenlijk net als jij, is alleen, hij is net ergens anders geboren en het leven is net ergens anders gelopen. Maar je wil liever niet op hem lijken, want wil je iemand, wie wil Simon zijn? En iemand helpen die helemaal machteloos is? En je tegelijkertijd ook confronteert met jouw eigen machteloosheid. Wil je iemand helpen die, ja, die iedereen vergeten? Liever iedereen wil je, zo iemand wil je vergeten. Want het wordt niks. Of iemand die al bijna vergeten is. En wat levert het op, hè? Wat leverde het Simon op? Wat leverde het Jezus op? Simon kon Jezus toch niet redden. Maakte niks uit. En Simon kwam de stad in. En die mensen gingen de stad uit. Het paste ook niet in zijn agenda. Zou jij Simon willen zijn? Het staat ook niet goed op zijn cv, hè? Ik bedoel, iemand geholpen die verloren ging. Maar het is wel op het moment dat Simon dit gaat doen, emotioneel en lichamelijk, heel erg zwaar. Want het gaat wel door je heen. Naast iemand staan die verloren gaat. Wie wil er als Simon zijn? Weet je, als je niet meehelpt, niemand zal doorhebben. Niemand merkt het als je het niet doet. Want diegene gaat toch verloren. Niemand zal het je ook kwalijk nemen. Ik bedoel, je hebt maar zoveel tijd. Maar na 2000 jaar kennen we wel de naam van deze man. God kent zijn naam. Simon had geen plan. Hij liep gewoon de stad in. En opeens liep hij naast iemand die het niet meer redde. En misschien zijn er ook wel mensen in jouw omgeving die het eigenlijk niet redden. Ze gaan het niet redden. En sta je opeens naast ze. Wie wil Simon zijn. Simon van Cyrene. Ja, en hoe was het dan? Dat is de tweede vraag. Hoe was het dan voor Simon? Nou, Simon werd gedwongen. Hij had geen keus. En als je het een beetje inbeeldt, de sfeer was natuurlijk gevaarlijk, hè? Die soldaten waren ruw en tegelijkertijd gespannen vanwege al die mensen om hen heen. Dus ze hadden hun hand op het zwaard, waarschijnlijk heel dichtbij, om hen heen en om Simon heen. En Jezus spugende en joelende mensen, supporters, zeg maar, die bloed ruiken. Geweld hing echt als stof in de lucht. En Simon moest waarschijnlijk opletten om zelf niet onder de voet gelopen te worden. Of dat de mensen dachten, oh jij hoort er ook bij. Jij gaat ook gekruisigd worden. Hij zou zo ook maar in elkaar geslagen kunnen worden door de mensen om hem heen. En zo deelde Simon eigenlijk op een heel vreemde manier in het lijden van Jezus. Ik hoop dat hij even het lijden van Jezus verlichtte. Door dat kruis te dragen. En misschien hebben ze elkaar aangekeken. Zo'n blik gewisseld. En waarom dwongen ze Simon eigenlijk? Omdat Jezus het niet meer kon? Omdat hij helemaal uitgeput was en die soldaten dachten, ja, maar het is echt een spektakelstuk moet nog komen. Die Jezus moet het wel, hij moet het wel halen tot dat kruis, want we gaan hem kruisigen. Of misschien was er wel iets anders aan de hand. Vonden die soldaten dat Jezus een knecht nodig had. Hè? Ze hadden hem al bespot als een soort van koning. Nou, een koning heeft natuurlijk ook een knecht nodig die achter de koning aanloopt. Dus ha, we pakken Simon erbij en die kan dan dat kruis mooi dragen. Hoe meer schaamte, hoe beter. Hè? Daarom worden die andere mannen ook links en rechts van Jezus gekruisigd. Als een koning die dienaren links en rechts van hem heeft. Hoe meer schaamte, hoe beter. Of misschien was het wel allebei. Jezus zei ooit, als je achter mij aan wil komen, neem dan je kruis op. Ik denk dat de evangelist Lucas Simon eert door te schrijven. Ze legde het kruis op zijn rug. En ze liet hem het achter Jezus aandragen. Maar weet je, dat is achteraf. Hoe was het voor Simon? Ja, ik denk dat hij het heel veel ongemak had. Stress, verwarring, angst, onrust, medelijden in de hopeloosheid van het moment waarvan hij dacht, straks wordt het ook nog hopeloos voor mij. Straks word ik ook nog meegesleurd. Nou, misschien zijn dat, als je zit als Simon in jouw situatie, ook wel herkenbare emoties. Ja, en waarom Simon? Waarom deze Simon van Cyrene? Ja, misschien was het toeval. Hè? Was hij gewoon een man die van zijn akker kwam, de stad in. Maar hij heette van Cyrene, dus hij was niet van Jeruzalem. Misschien lag zijn akker wel ergens anders. Was hij alleen op bezoek in Jeruzalem als een pelgrim? Waarom Simon? Ja, misschien wel omdat hij anders was. En omdat hij dus opviel. Misschien vanwege de richting. Een buitenstaander. God kiest overigens vaak buitenstaanders. God kiest vaak andere mensen. Dus misschien alleen al dat. Meer nog, Cyrene ligt in Libië. Datgene wat nu Libië is. Dus hoe zag Simon eruit als hij in Libië is geboren? Nou, daar had ik dat plaatje voor meegenomen. Maar je kan wel een beetje een gok wagen als je in Libië wordt geboren, hoe je eruit ziet. Misschien was Simon wel een Afrikaan. Volgens een deel van de kerkelijke traditie was Simon zwart. Misschien was Simon wel dezelfde als Simon Niger uit Handelingen 13. Misschien kozen de soldaten hem wel uit omdat zijn zwarte huid opviel tussen al die olijfkleurige huiden. En ik dacht, dat is wel vaak hoe discriminatie werkt. Hè? Ik had pas contact met een vrouw in onze gemeente en die zei, ja, Pieter, het was een opeenstapeling afgelopen week van mannen die niet naar mij luisterden op het werk naar mij. En nog ingewikkelder, misschien was het wel toeval dat het mannen waren en dat ik ben een vrouw dat ze niet naar mij luisteren of mijn eigen overgevoeligheid. Of misschien was het toch echt dit, mannen die niet naar mij luisterden omdat ik een vrouw ben. En toen ze dat tegen mij zei, toen dacht ik, oh, Ik heb daar niet eens een vakje voor. Dat ik zou denken van, oh, ze luisteren niet naar mij omdat ik een Nederlander ben of een man ben. Of ik heb gewoon niet door hoe subtiel en hoe vaak subtiel en soms ook misschien onbedoeld discriminatie werkt, maar toch. Dus voor al die olijfkleurige kopjes was het misschien toeval dat het Simon werd. Maar voor Simon, misschien had hij het al door. Oh, ben ik weer. Maar, als het dan Gods keuze is, dan eert hij dus Simon juist als buitenstaander. Meer nog, de lijn die vaak wordt gekozen als Simon zwart is, is die van de inclusiviteit. De kruisiging was niet iets lokaals of alleen voor Joden. Nee, God betrekt alle volken erbij. Waarom Simon? God koos Simon om te laten zien dat Jezus kwam om alle mensen te redden. Ongeacht waar ze vandaan kwamen en wat voor kleur ze hadden. Simon ontmoet Jezus op een heel bitter moment. Hij is een buitenstaander die wordt gedwongen om te delen in de kruisiging van Jezus. Hij zat er niet op te wachten. Verlicht hij het lijden van Jezus? Zal hij Jezus gezien hebben? En Jezus hem? Simon kon wel meelijden en meedragen. Simon kon wel mee liefhebben, maar Simon kon Jezus niet redden. Nou, dat hebben we allemaal nodig voor de wending. Wij kennen de naam van Simon. En we kennen ook de namen van zijn twee zonen, Rufus en Alexander. En dat is misschien wel een aanwijzing waarom we ook de naam van Simon kennen. Want waarom noemt Marcus die twee? Nou, waarschijnlijk waren het bekende van de mensen aan wie Marcus oorspronkelijk zijn evangelie schreef. Ze kenden Rufus en Alexander. Dus zij lazen dat, ze hoorden dat het evangelie. En Rufus en Alexander waren niet ver weg. Misschien zaten ze bij hen in de kerk. Misschien kwamen ze ze af en toe tegen. Maar Rufus en Alexander konden in ieder geval bevestigen, ja, dit is inderdaad waar. Dat klopt. Dit heeft onze vader meegemaakt. En Marcus schreef waarschijnlijk zijn evangelie in Rome. En wat mooi is, als je de brief van Paulus aan de Romeinen leest, dan kom je daar ook groeten, allerlei groeten tegen, hoofdstuk 16. En Paulus doet daar de groeten aan Rufus. Nou, misschien wel deze. Dezelfde Rufus die hier tegenkomt. Dat weten we niet, maar het zou zomaar kunnen. Hoe dan ook, waarschijnlijk konden Rufus en Alexander bevestigen, ja, dit heeft onze vader meegemaakt. En het is dus ook niet heel onwaarschijnlijk om te denken dat Rufus en Alexander christenen waren. En zij konden dus nog iets bevestigen. Jezus is opgestaan uit de dood. Wat Simon niet kon, wat onze vader niet kon, heeft God gedaan. God heeft Jezus opgewekt uit de dood. God heeft gered. Wij geloven hier en ook toen, wij geloven in een God die redt. Lijk jij op Simon? Simon zocht geen wonder. Simon was niet op zoek naar God in zijn leven op dat moment. Nee, Simon stond gewoon in de modder. Bloed op zijn kleren, splinters in zijn handen en de blik van een ter dood veroordeelde op hem. En Simon snapte er eigenlijk helemaal niks van. Hij wist niet wat er gebeurde. Maar met terugwerkende kracht besefte Simon, ik heb Jezus, de opgestane Heer, op een heel bijzonder moment ontmoet. Ik liep mee met iemand die ter dood veroordeeld was en die ook echt ging sterven. Ik deelde in een heel hopeloos moment met hem. Ik wandelde met God. besefte hij met terugwerkende kracht. Simon had een godservaring. En toen hij later hoorde van de opstanding, kon hij dus delen in de vreugde dat God redt. Dus zoek jij God? Nou, misschien laat God jou deze week onverwachts en ongevraagd delen in het lijden van een ander. Lijden wat je niet kunt verlichten. Of misschien wel verlichten, maar je kunt het niet verhelpen. Nou, denk dan eens aan Simon. En hoe hij Jezus ontmoette. Hij ontmoette Jezus niet in vreugde. En in vrede. Hij werd er niet heel rustig van. Hij ontmoette Jezus in wanhoop. In angst en in zorg. Maar hij ontmoette wel Jezus. En later, en ik zeg niet dat dat altijd bij ons ook zo is, dat dat later ook altijd komt, maar later besefte hij, ik heb God ontmoet, Jezus zelf. En ik heb ontdekt dat ik misschien Jezus niet kon redden, maar dat God redt. Ben jij hier en je zit in een hopeloze situatie, weet je niet hoe het verder moet? Nou, dit is wat wij kunnen als kerk. Wij kunnen als Simon zijn. Wij kunnen een stukje meelopen, meedragen, meeleven en bidden. Dat is niet veel, maar het is wel iets. En wij kunnen bidden dat God redt. Want dat is wat dit verhaal uiteindelijk vertelt. Niet wij, maar God. Hij is de redder. Amen.